Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. In Nederland leven ruim 800.000 mensen in armoede. En dat aantal zal in 2024 alleen maar verder toenemen. Tegelijk is armoedebestrijding een van de speerpunten van het kabinet geworden. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, moet met de helft worden teruggebracht. En telkens als ik politici plannen hoor maken, denk ik aan de verhalen die collega Christian Pelgrim over dit onderwerp schreef. Zoals het verhaal over de vrouw in Arnhem die eten uit groene containers haalt en steelt uit de supermarkt. Gewoon de kinderwagen mee, alle kinderen een rugzakje om en dan proppen, zegt ze in het gesprek. En waarom? Door een fout van dezelfde overheid die zegt de armoede te willen bestrijden. Als de reportages van Christian iets duidelijk maken, dan is het dat politieke wil en politieke werkelijkheid nog heel ver uit elkaar liggen. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over armoede. Waar hebben we het dan precies over als we dit begrip hanteren? Hoe is het denken hierover verschoven door de jaren heen? En wat kan de overheid doen om burgers te helpen? Die vragen ga ik behandelen met deze keer weer één iemand bij mij in de studio. Christian Pelgrim, welkom.
Dankjewel.
De laatste keer dat we één gast hadden hier in de studio, was het ook met jou. Toen ging het over pensioenen. Dus jij bent specialist one-man show.
Ik doe het graag.
De druk is groot. Maar daar hebben we een goede reden voor, want we gaan het hebben over een onderwerp waar jij de laatste tijd echt heel erg in bent gedoken. Een heel belangrijk politiek onderwerp, maar vooral ook, denk ik, een heftig maatschappelijk onderwerp. Armoede. Kun jij iets vertellen over hoe jij een fascinatie voor dit onderwerp hebt gekregen?
Ja, dat is begonnen vooral in mijn vorige portefeuille hier bij de krant. Ik zat toen op de economieredactie en schreef daar over sociale economie. Heel veel over de arbeidsmarkt, maar ook over uitkeringen in Nederland en pensioenen. Toen kwam ik al veel in aanraking met hoe ingewikkeld bijvoorbeeld regelingen zijn in Nederland. Dat ik zelf als journalist al dacht, hoe zit dat nou met al die verschillende regelingen in de WAJONG voor jonggehandicapten of de WIA voor arbeidsongeschikten. Dat ik dacht, man, ik snap er zelf al helemaal niks meer van. En deze mensen, die moeten daar dan zelf wel chocola van zien te maken. En sinds september werk ik hier op de politieke redactie om over sociale ongelijkheid en maatschappelijke kloven in de samenleving te schrijven. En kan ik me daar nog verder in vastbijten in wat die sociale ongelijkheid, hoe dat er in Nederland uitziet en onder andere armoede.
Was het een onderwerp waar je al iets mee had, zeg maar? Waar je voordat je erover schreef en voordat je al als sociaal-economisch redacteur erin verdiepte, überhaupt mee te maken kreeg? Want het voelt zo ver weg vaak, het onderwerp armoede.
Nou ja, voor mij heeft het ook altijd wel ver weg gevoeld. Ja, ik heb geen vrienden of familie in mijn omgeving gehad die in armoede leefden. Dus ik ben er ook pas echt in aanraking mee gekomen toen ik er als journalist mee in aanraking kwam.
Als je zo'n onderwerp aanpakt, hè, hoe begin je dan?
Wat voor mij heel erg scheelde was dat ik als economieredacteur al wel eens over armoede had geschreven. En dat ik de regelingen goed kende en de instanties en de deskundigen die er allemaal iets mee te maken hebben. Dus dat maakt dat ik hier al wat makkelijker kon bedenken, waar wil ik me nou verder in verdiepen? Dus ik ben begonnen met schrijven over energiearmoede, hoe gemeenten dat aanpakken. Over hoe er bijvoorbeeld chronisch zieken zijn die weinig aan het prijsplafond hebben, omdat zij door bijvoorbeeld beademingsapparatuur enorm hoge energiekosten maken die nog boven het prijsplafond uitkomen. En op die manier komen tips ook wat eerder jouw kant op, omdat je de mensen dan al wat meer kent.
Nou is armoede een beleidsterm, misschien ook wel een wetenschappelijke term. Het is ook een volksmondterm, zal ik maar zeggen. Hè? Het is moeilijk misschien om er een precieze definitie op te plakken, wat dat nou eigenlijk betekent, armoede. Welke definitie hanteer jij?
Wat in de beleidswereld eigenlijk altijd gebruikt wordt, is een criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. die hebben eigenlijk twee verschillende criteria. En dat gaat puur over je inkomen. Ze hebben het basisbehoeftencriterium. En dan hebben ze aan de hand van normen van het NIBUD, dat budgetinstituut, hebben ze dan gekeken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld genoeg te eten te hebben, om een dak boven je hoofd te hebben. Echt puur de basis. En daarnaast hebben zij het niet veel, maar toereikend criterium. En dan kijken ze wat is er dan naast die basisbehoeften ook eigenlijk wel nodig om in de Nederlandse samenleving echt een beetje te kunnen meedraaien. Dat je ook nog een beetje participatie hebt in de samenleving en niet helemaal teruggetrokken hoeft te leven. Ook een keer naar een verjaardag kunt gaan bijvoorbeeld. En dat is dus wat in de beleidswereld meestal gebruikt wordt. Dat niet veel, maar toereikend criterium. En om dan even dat heel concreet te maken, dan heb je een lijst, dat is ook echt helemaal zo uitgewerkt, hoeveel euro je dan kwijt bent aan eten, aan reizen. En dan zit bijvoorbeeld voor vervoer, wordt dan voor dit jaar gerekend met 37 euro per maand. Nou, dat betekent als je 37 euro per maand hebt voor vervoer, dan kun je niet een eigen auto hebben. Dan ben je al meer kwijt aan belasting en verzekering en dergelijke. Dan ben je dus op het openbaar vervoer aangewezen en de fiets. Als je dan bijvoorbeeld in Apeldoorn woont en je hebt familie in Lelystad, dan kun je daar ongeveer één keer per maand een retourtje met de trein verkopen. Dat is zelfs nog iets duurder, dat is 40,60 euro.
Dat heb je uitgezocht.
Heb ik even berekend. Dus dan zit je al net iets meer dan je budget.
En dit is dus het minimum dat de overheid hanteert, waaronder je eigenlijk niet mag zakken?
Nou, eigenlijk niet. Want dit is het wat het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt. Als je hieronder zit, dan leef je in armoede. Dat is dan 1508 euro per maand voor een alleenstaande. Maar, en dan wordt het ingewikkeld, er zijn meerdere criteria. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dan weer een lage inkomensgrens. Dat is weer op andere definities gebaseerd, een ander getal. En de overheid heeft het sociaal minimum. Dat is eigenlijk het bedrag dat mensen krijgen als ze in de bijstand zitten, de bijstandsuitkering. Die is lager dan de armoedegrens die het SCP hanteert en die de overheid dus ook vaak noemt. Als alleenstaande, als je een bijstandsuitkering krijgt, dan krijg je iets minder dan 1200 euro per maand. Dat is dus onder die SCP-grens van 1500 euro.
Ja, precies. Dat scheelt 300 euro. Hoe verklaar je dat verschil?
Nou ja, dat er nooit echt gezamenlijk gekeken is van wanneer vinden we dat je in Nederland in armoede leeft? En welk bedrag vinden we als maatschappij en politiek dat je nou minimaal moet hebben om van te kunnen leven in Nederland? En dat is wel wat er nu gebeurt. Carola Schouten heeft opdracht gegeven aan een commissie van wijzen, waarin al die instituten zoals CBS, SCP, CPB samen met een aantal wetenschappers om tafel gaan zitten om samen even helemaal opnieuw te gaan kijken van wat heb je nou minimaal nodig in Nederland? Brood, vervoer, een dak boven je hoofd. Maar bijvoorbeeld ook, moet daar een smartphone in zitten of niet? Moet daar een flatscreen tv in zitten of niet?
En heel, heel boosaardig gedacht misschien van mij, maar het feit dat de Rijksoverheid zeg maar een norm hanteert die 308 euro lager is dan wat het SCP heeft vastgesteld, heeft misschien ook mee te maken dat zij daar een belang bij hebben misschien. Dat ze niet willen dat al te veel mensen onder die categorie armoede vallen.
Ja, de bijstandsnorm is natuurlijk heel politiek, ja. En dan heb je de partijen op de linkerflank die over het algemeen zeggen, je moet ook in de bijstand een goed leven kunnen leiden en je moet ruimhartig zijn naar deze mensen. Partijen op de rechterflank zullen eerder zeggen, ja, maar het moet wel aantrekkelijk genoeg zijn om te gaan werken. Het moet een springplank zijn en niet een hangmat. Het is een tijd geleden dat ik die uitspraak gehoord heb, omdat die niet zo populair meer is. Maar dat is wel meer de gedachte die er op de rechterflank achter zit.
Nou is dat een manier van, een financieel-economische manier om naar armoede te kijken. Je zou ook op een andere manier naar armoede kunnen kijken. Bijvoorbeeld, wat is de kwaliteit van leven?
Ja, want het is natuurlijk ook wel heel kunstmatig om te zeggen, dit is, als je onder dit inkomen zit, dan leef je in armoede. Want het gaat uiteindelijk ook om hoeveel geld hou je over elke maand na het betalen van de vaste lasten. Stel, jij hebt een heel duur huurhuis of jij hebt veel vervoerskosten of veel zorgkosten, ja, dan kun je ook met een hoger inkomen in armoede leven, terwijl je niet aan die definitie voldoet. Maar en inderdaad, daarnaast heb je de kwalitatieve uitleg van wat het betekent om in armoede te leven. Ik interviewde laatst Anna Kusters, dat is een econoom, ontwikkelingseconoom, die heel veel onderzoek heeft gedaan in ontwikkelingslanden. In India heeft ze bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar wat is nou effectief armoedebeleid. En sinds een jaar doet ze dit soort armoedeonderzoek in Nederland, aan de Hogeschool van Amsterdam. En zij legde ook een beetje uit wat het nou kwalitatief betekent om in armoede te leven. En dat deed ze in een beetje een rumoerig café.
Kwalitatief gezien wat het betekent, armoede in Nederland, niet voldoende kunt voorzien in de basisvoorzieningen. Zoals een warm huis, voldoende eten op tafel, toegang tot voldoende zorg. Je kinderen kunnen geven wat je denkt dat, dat ze nodig hebben. Er zijn voorbeelden van kinderen zonder bed of een matras die, die van het grof vuil komt. Het moeten kiezen, het moeten terugleggen van boodschappen. Je eenzaam voelen, schaamte, slecht bejegend worden. En ga zo maar door.
Ik gebruikte net ook al een getal hè, in mijn inleiding. 800.000 mensen die in armoede leven. Dan baseer ik me dus op de definities zoals SCP en Centraal Planbureau die hanteren.
Ja.
Dat getal, is dat nou een stabiel getal? Neemt dat toe? Neemt dat af? Hoe moet ik dat zien in Nederland?
Nou, de laatste jaren heeft dat wel een beetje rond de 5% geschommeld. En het heeft wel echt gepiekt in 2013. Dat was de nasleep van de financiële crisis die in 2008 begon. Toen is het heel erg opgelopen, ook doordat de werkloosheid gewoon enorm opliep. En die piekte ook in 2013. 7,7% van de Nederlanders leefde toen in armoede. In de jaren na 2013 is dat weer gedaald naar rondom de 5%.
5% is best veel als je erover nadenkt. 1 op de 20 mensen.
Ja, en die 800.000 mensen, het is ook wel heftig om te bedenken dat een kwart daarvan een kind is. 200.000 kinderen groeien in armoede op. En dat laat dus ook zien dat het ook iets voor de toekomst betekent. Deze kinderen hebben dan ook minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen voor ontspanning, voor muziekles, sport, voor bijlessen als ze die nodig hebben.
Waar vind je deze mensen vooral? In grote steden, in gebieden als Oost-Groningen, in Zuidoost-Drenthe, Limburg? Waar moet ik deze groep vooral vinden?
Heel wisselend. Ik zeg even uit mijn hoofd, in Rotterdam is de armoede het hoogst. In Heerlen, in Limburg, heb je relatief veel armoede. In Noordoost-Groningen ook.
Staan wij nou ook internationaal slecht op lijstjes die gaan over armoede? Of doen wij het nog relatief goed?
Nee, dat valt wel mee. Het is wel heel lastig, zo'n internationale vergelijking. Want ik noem net al allerlei verschillende criteria in Nederland zelf. Internationaal wordt het nog ingewikkelder om te zeggen van wat is armoede nou precies? En hoe vergelijk je Botswana met Nederland? Ik heb even gekeken nog naar cijfers van de OESO, de club van rijke industrielanden. En dan zie je dat Nederland net tot een kwart van landen met de minste armoede hoort. Dus relatief goed. Net iets meer armoede dan in België en net iets minder armoede dan in Frankrijk. Maar als je dan kijkt, wat is dat armoedecriterium van de OESO nou precies? Dan hebben zij dat relatief gepakt. Dus ze hebben gekeken, wat is nou het doorsnee inkomen in dit land? Iedereen die onder de helft van dat doorsnee inkomen zit, leeft in armoede. Nou ja, dat kan, dat kun je zo bekijken. Maar in Nederland wordt over het algemeen een absoluut getal genoemd. Van dit heb je nodig. En daarnaast kun je natuurlijk sowieso internationale vergelijkingen wel een beetje relativeren. Want je kunt je ook afvragen, zou het heel veel uitmaken als wij internationaal het allerbeste zouden presteren? Is het dan wel oké als 800.000 mensen en 200.000 kinderen in armoede opgroeien? Ik denk dat het uiteindelijk niet zo heel veel zou veranderen.
Nu praten we vooral financieel-economisch over armoede. Nou herinner ik mij een SCP-rapport van recent waar je zelf over geschreven hebt. Waarin we benadrukt dat Nederland eigenlijk een klassenmaatschappij is met zij categoriseerden dan 7 maatschappelijke groepen die nog los van of ze het financieel wel of niet goed doen ook op heel andere maatstaven beoordeeld werden. Moeten we op een andere manier soms ook naar armoede en ongelijkheid kijken en wordt dat ook steeds meer gedaan door beleidsmakers?
Ja, het interessante aan dat rapport was dat het Sociaal en Cultureel Planbureau zei, als het in Nederland gaat over ongelijkheid, dan hebben we het al heel snel over economische ongelijkheid. En pak dat nou eens wat breder, want ja, ook hoe jouw sociale netwerk in elkaar zit, wat je leefstijl is en zelfs je voornaam en je uiterlijk dragen nog bij aan de kansen die je hebt in het leven. En die zijn ook op een complexe manier met elkaar vervlochten. Je ziet veelal dat mensen met een lager inkomen dan ook een kleiner sociaal netwerk hebben en minder kansen om een goed inkomen te vergaren. Tegelijkertijd is het wel iets anders dan armoede, want armoede gaat echt puur over financiën. Heb jij genoeg geld om mee te kunnen doen in de samenleving? Dus op zich is armoede een financieel probleem, maar het SCP zei in dat rapport wel van pak ook niet-financiële kanten van ongelijkheid aan. En dat vond ik ook wel interessant aan dat rapport.
Ja, want je kunt dus heel goed zeg maar onder de armoedegrens leven en toch veel kansen hebben in het leven. Hè? Bijvoorbeeld omdat je deel uitmaakt van een rijk sociaal netwerk bijvoorbeeld. Of,
ja.
Of omdat je misschien inderdaad de goede voornaam hebt.
En het SCP onderscheidde dus allerlei verschillende klassen. Ze bouwden Nederland dan op als een klassenmaatschappij en lieten dan zien van in hoeverre heb je dan bijvoorbeeld sociaal kapitaal en mensen om je heen en economisch kapitaal. En die lieten bijvoorbeeld zien de jongere kansrijken. Dat was dan een van die klassen. Nou, die scoorden vrij slecht op economisch kapitaal. Ja, ze zijn jong en hebben nog weinig kansen gehad om economisch kapitaal op te bouwen. Maar toch, als je alle kapitaalvormen bij elkaar optelt, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en persoonskapitaal, dan scoorden zij vrij hoog, want ze hebben nog best veel kansen in het leven. Ze hebben over het algemeen een goed netwerk, zijn gezond. Dus als je alleen naar financiën zou kijken, dan zou je denken, oh, dat is een groep die heel veel aandacht van de overheid nodig heeft. Mm-hmm. Nou, dat valt misschien wel mee als je het wat breder zou bekijken.
En als je naar die groepen kijkt en als je de terminologie van het SCP even neemt, hè, want Nederland als klassenmaatschappij, dan denk ik meteen dat het heel statisch. Dan moet ik denken aan het oude liedje van als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat SCP-rapport suggereerde een beetje dat als je in een bepaalde categorie zit, dat het heel moeilijk is om daar uit te komen. Misschien ook wel moeilijk om er, zou ik maar zeggen, uit te vallen of af te vallen. Maar klimmen is dus ook kennelijk lastig. Is dat ook een conclusie die jij trok toen je dat SCP-rapport las?
Ja, en vooral ook wel uit andere onderzoeken is ook wel gebleken dat sociale mobiliteit wel onder druk staat. En dat, nou ja, dat zie je bijvoorbeeld ook als het over het onderwijs gaat, kansenongelijkheid in het onderwijs. Daar is die discussie nu ook heel sterk over dat je nu ziet dat kinderen van rijkere ouders meer geld hebben om bijvoorbeeld bijles te kunnen betalen. En dat ook naar de toekomst toe ongelijkheid in de hand werkt. Dus breder dan dit onderzoek is dat wel zeker een probleem.
Ongelijkheid is een breed begrip, maar we hebben het nu specifiek over armoede. Zo ziet het kabinet het kennelijk ook, want er is nu voor het eerst een minister voor armoedebeleid.
Ja, wat heel bijzonder is, Carola Schouten van de ChristenUnie. En internationaal gezien zijn er dus heel weinig ministers voor armoedebeleid die dat echt zo in hun naam hebben. En als je kijkt naar het regeerakkoord, dan staan daar ook behoorlijk ambitieuze ambities in. Bijvoorbeeld om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 5 jaar tijd te halveren. Daaraan zie je gewoon dat armoede nu heel hoog op de politieke agenda staat.
Maar het is natuurlijk ook een probleem van alle tijden, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is zeker van alle tijden. Maar toch, de aandacht die er nu voor is, is niet van alle tijden. Dat is echt enorm gegroeid de afgelopen jaren. Als je gewoon even kijkt naar een jaar of 10 geleden, dan ging het in het politieke debat heel veel over financiële degelijkheid, over de begroting op orde houden, het begrotingstekort niet te veel op laten lopen. En als het dan over de bijstand ging bijvoorbeeld, dan ging het over, we moeten vooral zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. En eigenlijk moeten al die mensen aan het werk. En nu is daar ook wel een beetje de realisatie ingekomen van, maar wacht even, heel veel mensen die in de bijstand zitten, die kunnen we helemaal niet aan het werk. Omdat ze bijvoorbeeld zorg hebben voor mensen in hun omgeving die chronisch ziek zijn. Of omdat ze zelf met allerlei problemen kampen, waardoor ze nooit een baan aan zouden kunnen. Dat was toen ook allemaal zo. Maar nu is daar wel veel meer aandacht voor.
Dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want ik heb zelf nog net ooit als beginnend Haagse directeur het staartje van Paars 2 meegemaakt. Toen het ook vaak over ging natuurlijk ook over ongelijkheid. En het woord armoede viel niet zo vaak. Maar wel in de zin van mensen in armoede zijn mensen die nog niet werken. Dus die moeten zo snel mogelijk een baan krijgen. Dat was eigenlijk het idee. Dus het beleid was heel gericht volgens mij, dan tenminste, jij weet dat veel beter dan ik, maar was in mijn ogen heel gericht altijd op zo snel mogelijk mensen prikkels geven om weer aan het werk te gaan, om weer een baan te krijgen.
Nee, dat klopt. Daar ging het vooral om. En daar zat ook wel de angst in om mensen te veel te geven. Als je te veel geeft in de bijstand, dan is het misschien niet aantrekkelijk genoeg voor die mensen om een baan te zoeken. Dus die angst zat er ook een beetje achter. En wat natuurlijk ook zo is, is dat de wereld er toen anders uitzag dan nu. Toen hadden we ook een hogere werkloosheid. We kwamen toen ook uit een periode in de jaren 80, waarin het aantal arbeidsongeschikten gigantisch hoog was. Waar mensen ook door hun werkgever soms gezegd werd van, nou weet je wat, we sturen jou wel even de arbeidsongeschiktheid uitkering in. Ook al heb je die niet echt nodig.
Ja.
Dus dat kwam ook wel ergens vandaan, die ratio van we moeten de financiën op orde krijgen en meer mensen aan het werk helpen. Maar dat heeft er wel toe geleid dat er weinig aandacht voor dat er misschien ook wel mensen zijn die in een uitkering zitten en wel zouden willen werken, maar dat gewoon niet kunnen.
Precies, deze groep bestaat ook nog altijd natuurlijk.
Ja, en daarnaast natuurlijk mensen die wel werk hebben, maar nog steeds arm zijn. Ik bedoel, er zijn ook mensen in Nederland, werkende armen, die heel veel moeite hebben om hun hoofd boven water te houden, terwijl ze soms zelfs meerdere baantjes combineren.
Hoe is dat denken eigenlijk veranderd? Hoe is die kijk op armoede dan opgeschoven?
Ja, ik denk dat begonnen is na de financiële crisis die in 2008 begon. Toen is internationaal veel meer aandacht gekomen voor ongelijkheid in de samenleving En je had natuurlijk die Franse econoom Thomas Piketty, die liet zien hoe de vermogensongelijkheid vooral verdeeld is en hoe hardnekkig die ongelijkheid ook kan zijn. Dat besef is steeds meer doorgecijpeld, ook in Nederland. En dat denken over sociale ongelijkheid, dat is langzaam meer geworden. En om even een voorbeeld te noemen, in het regeerakkoord van Rutte 1, hè, met CDA, VVD, gedoogsteun van PVV.
2010 inderdaad.
Precies. Ja. Komt het woord armoede 1 keer voor en dan gaat het over ontwikkelingshulp in het buitenland. En in 2011 werd Mark Rutte, net 1 jaar premier, bevraagd door SP'er Sadet Karabulut over armoede in Nederland. En daar maakt Rutte echt een punt ervan dat Karabulut het woord armoede gebruikt als het over Nederland gaat. Want armoede, dat is een woord dat moet je echt niet gebruiken voor de Nederlandse situatie. Dat is iets voor andere landen.
Maar is de premier bereid dan ook te zeggen, mijn doelstelling zal ook worden de armoede terugdringen in Nederland?
Nou, voorzitter, ik maak bezwaar tegen de term armoede. Dit zijn mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen. We hebben in Nederland de hoogste bijstandsnorm, ik geloof op 1 land na, van heel West-Europa. Dat is geen vetpot, dat is pittig. Sommige uitgaven moeten worden uitgesteld. Gelukkig is het de bijzondere bijstand voor door mensen die voor grote uitgaven gesteld worden daar een beroep op kunnen doen. Maar niettemin is dat moeilijk in Nederland. Ik heb zelf ook 2 jaar de armoedeportefeuille gedaan op sociale zaken. Maar je praat hier over mensen die met een laag inkomen moeten rondkomen. En het beeld dat mevrouw Karabulut nu schetst is alsof we daar in situaties zitten waar onmiddellijk ontwikkelingshulp heen moet. Daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat mensen
voorzitter,
in Nederland,
ik maak je toch bezwaar tegen. Dit is
dat die op een fatsoenlijke manier, dat die op een fatsoenlijke manier kunnen leven. En wat ik wil bereiken, en ik denk mevrouw Karabulut het ook, is er alles aan doen om mensen uit de situatie weg te halen, maar niet door banen te creëren of de uitkeringen te verhogen, maar door mensen kansen te bieden.
Het is ongelooflijk als je dit terugluistert, omdat het is dezelfde Rutte als nu. Ja. Maar hij lijkt heel erg om een woord heen te dansen dat hij niet op Nederland van toepassing vindt. Terwijl dat volgens mij inmiddels gemeengoed is geworden.
Ja, en hij heeft nu een minister voor armoedebeleid in zijn ploeg.
In hoeverre heeft het tijdperk Rutte, de afgelopen inmiddels 4 kabinetten, ook een aandeel gehad in het huidige armoedeprobleem?
Nou, je ziet dat die verschuiving die ik noemde, hè, van meer aandacht voor sociale ongelijkheid, dat die langzamerhand sterker is geworden, ook in de politiek. En dan denk ik dat je dat niet per se alleen aan Mark Rutte kunt toeschrijven of aan deze kabinetten, maar dat heel breed maatschappelijk zo is doorgecijpeld. Om even een heel concreet voorbeeld te geven over het minimumloon. In 2017 had ongeveer geen enkele partij in het verkiezingsprogramma staan dat het minimumloon omhoog moet en dat de bijstand omhoog moet. Ik zeg even uit mijn hoofd dat de SP dat wilde en 50PLUS. Misschien zie ik eentje over het hoofd, sorry daarvoor. En in 2021 had zo ongeveer iedere partij dat, tot en met de VVD aan toe, dat het minimumloon omhoog moet. En dat is zo snel gegaan. Dus dat laat zien dat heel breed maatschappelijk en breed politiek het denken is veranderd. En dat als er een andere premier als Mark Rutte had gezeten, dat denk ik die beweging hetzelfde was gegaan.
Maar ook dat is iets internationaals, denk ik. Ik weet al zelf uit Amerika dat het pleidooi voor het verhogen van het minimumloon wordt politiek zo breed gesteund. En is heel veel staten ook gewoon, heeft dat geleid tot beleid. Ook tot beleidskeuzes. Grote verhogingen van het minimumloon. Zie je ook in Europese landen trouwens.
Ja, klopt. En dat komt ook een beetje, we kunnen hier heel lang over uitweiden, maar dat komt ook een beetje door de economische wetenschap die steeds vaker heeft geconcludeerd dat het misschien wel helemaal niet zoveel effect heeft op werkgelegenheid om het minimumloon te verhogen. En uit veldexperimenten, onder andere in de Verenigde Staten, maar ook wel in Europa, is gebleken dat dat soms ook wel heel erg meevalt.
Hoe heeft in Nederland die kijk op armoede eigenlijk een ontwikkeling doorgemaakt? Zijn er momenten aan te wijzen waarop je kan zeggen van die hebben echt een groot impact gehad op de kijk op het armoedeprobleem?
Ja, in Nederland is daar de toeslagenaffaire heel belangrijk in geweest, denk ik. Omdat dat aan de ene kant was dat een heel specifiek geval waar burgers in de knel zijn gekomen, vermalen zijn geworden door overheidshandelen. Maar het heeft ook breder laten zien van, oh maar wacht even, burgers kunnen misschien in meer situaties in de knel komen in Nederland door het systeem. Wat ik zelf heel typerend vind daarvoor is de boodschappenaffaire, zoals die is gaan heten. In 2020 kwam er een vonnis online te staan over een moeder in de gemeente Weidemeren die haar dochter een boodschappentas gaf. Haar dochter zat in de bijstand, moest dus rondkomen van het minimum. En die moeder dacht, ik geef haar af en toe een tas met boodschappen, dat scheelt weer. De gemeente zei dat is niet de bedoeling, want de bijstand is bedoeld om jouw levensonderhoud te bekostigen. Dus ja, als jij dan boodschappen gratis krijgt, dan moeten we dat bedrag in mindering brengen van onze uitkering. Want ja, dat hoef je niet meer te kopen in de supermarkt. Die hebben teruggerekend over de afgelopen jaren wat dat bedrag dan ongeveer zou moeten zijn. En die hebben in één keer 7000 euro teruggevorderd bij die vrouw in de bijstand. En de rechtbank die stelde de gemeente in het gelijk. Daar kwam toen een enorme rel over, tot ook in de Tweede Kamer, kamervragen over gesteld. Hoe kan dit nou? Hoe kunnen we zo onmenselijk zijn als samenleving? Nou, het meest interessante was, die gemeente die volgde gewoon de regels. De rechtbank die zei, het is in orde zo. En in heel veel gemeenten zijn hier talloze vergelijkbare zaken geweest waar nooit ophef over was. Gewoon als je kijkt naar de geschiedenis van de bijstand, dan is die al sinds de jaren 50 streng. En werden in de jaren 70 en de jaren 80 al tandenborstels geteld van, oh, we wonen hier niet meer mensen dan jullie opgeven.
Maar de ophef die je overal teruglas in onderkrantartikelen, op sociale media, de enorme woede die erover ontstond, zegt iets over hoe er naar armoede gekeken wordt. Want ja, alsof de samenleving opeens partij kiest voor deze mevrouw uit Weidemeren.
Ja. Ja.
Terwijl ze vroeger altijd dachten van, nou ja, het is ook terecht dat ze die...
Ja, laat haar maar werk zoeken. Ja, ja, en we moeten zorgen dat zij genoeg kansen krijgt om te werken. En als ze niet werkt, nou, dan is het ook terecht dat we streng zijn. En de regels, die zijn niet veranderd, maar de samenleving is veranderd. Opeens denken we van, maar wacht even, deze vrouw wordt onrecht aangedaan.
Maakt het eigenlijk uit wie er in Nederland aan de macht is? Ik bedoel, er zijn ook linkse partijen geweest. De PvdA heeft veel geregeerd en ook het bijstandsniveau soms verlaagd. Of iets gedaan aan de WAO in dit geval, waar natuurlijk veel mensen in terecht waren gekomen in de jaren 80, 90. Is er links of rechts beleid echt te ontwaren? Of ja, is het armoedeprobleem daar een beetje los van te zien?
Eigenlijk zou ik dan een heel lang onderzoek moeten doen om dat echt keihard te kunnen zeggen. Maar volgens mij gaat dit veel meer over maatschappelijke golven. Als je nu ziet dat tot en met de VVD in het verkiezingsprogramma een minimumloonverhoging had. En dat inderdaad in de jaren 80 Lubbers begon met het inperken van de arbeidsongeschiktheid. En dat Wim Kok dat als PvdA'er gewoon heeft doorgezet. Ja, dan gaat het volgens mij veel meer over brede maatschappelijke ideeën. En ambtelijk ook, dat de ambtenaren ook een bepaalde manier van denken hebben in een bepaald tijdsgevricht. En wij als media ook, wij schrijven ook nu veel meer over sociale ongelijkheid. En ik doe dat ook meer dan eerder. Mijn functie was er eerder ook niet.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat je kunt zeggen van misschien wordt sneller, zeg maar, ja, dat klinkt een beetje stom, maar de kant van het slachtoffer gekozen. Of in ieder geval wordt ook gekeken naar hoe burgers zich verhouden tot de overheid.
Ja, en er is nog ook een wat meer cynische verklaring te geven over waarom er meer aandacht voor is. En dat is ook sinds de energiecrisis is gewoon een grotere groep in aanraking gekomen met wat het betekent als opeens de energierekening fors omhoog gaat, dat je in de knel kunt komen. Ik denk dat dat ook nog wel veel gedaan heeft. Armoede was ver van je bed. Nou, dat zei ik aan het begin ook. Hè. Ik kwam daar eerst ook niet mee in aanraking. En opeens komt een veel groter deel van de samenleving in aanraking met, nou ja, financiële zorgen in ieder geval. Nou, en dat creëert ook media-aandacht en politieke aandacht.
Nu heeft het kabinet in het regeerakkoord, of in het coalitieakkoord moet ik zeggen, afgesproken het aantal kinderen dat in armoede leeft met de helft te verminderen. Mooi streven, maar zoals met alle ambities geldt ook bij deze, je moet het maar wel waarmaken. Aan welke knoppen kan het kabinet draaien? Wat willen ze?
Minister Kroon-Schouten heeft eigenlijk heel veel verschillende knopjes waaraan ze nu wil draaien om mensen in kwetsbare situaties te helpen. Dan kun je denken aan het verbeteren van schuldtrajecten, dat mensen minder lang met een problematische schuld blijven zitten, waardoor ook armoede teruggebracht kan worden. Er zijn bijvoorbeeld allerlei inkomensregelingen waar mensen recht op hebben. Het zijn echt talloze regelingen die heel vaak niet gebruikt worden door de mensen die daar recht op hebben. Bijvoorbeeld de bijstand wordt door 1/3 van de rechthebbenden niet gebruikt. Dat geldt wel voor meer regelingen. Dus zij laat daar ook allerlei onderzoeken naar doen en denkt daar ook over na, hoe kunnen we dat nou verbeteren. En een ander voorbeeld is een heel specifieke regeling voor mensen die niet een volledige AOW-uitkering krijgen, omdat ze niet lang genoeg in Nederland hebben gewoond vroeger. Voor hen is er een soort speciale vorm van bijstand waarmee zij die AOW aangevuld krijgen tot bijstandsniveau. Maar ook die wordt best wel weinig gebruikt. En Kroon-Schouten heeft het nu mogelijk gemaakt dat verschillende overheidsinstanties gegevens met elkaar mogen uitwisselen, waardoor ze deze mensen kunnen opsporen en actief kunnen zeggen, hey, jij hebt hier recht op, hier kun je het aanvragen. Op allerlei manieren zo te zorgen dat deze mensen wel boven bijstandsniveau uitkomen. Dus het zijn allemaal hele gerichte, hele specifieke dingen die zij doet.
Ja, dat wou ik zeggen. Het oogt heel specifiek. Heel erg voor relatief kleine groepen. Terwijl ik denk, als je een ambitie hebt om het aantal kinderen in armoede met de helft te verminderen, heb je wel wat meer nodig dan dat, lijkt me.
Ja, nou, en dat is een beetje het wrange van dit kabinet. Dat eigenlijk hebben zij wel één hele grote knop opgenomen in het coalitieakkoord. Namelijk het minimumloon verhogen. Ze hebben in het coalitieakkoord opgeschreven dat dat met 7,5% extra omhoog zou gaan. Naast gewoon de gangbare halfjaarlijkse verhogingen. Maar nou ja, toen kwam dus die energiecrisis. En toen is gezegd van nou, per 1 januari 2023 gaat het minimumloon en de bijstand dus ook, die gaat zitten eraan vast, met 10% omhoog. Waarvan 2% regulier en 8% extra. Maar de inflatie was ook 10%. Dus dat betekent dat wat het kabinet bedacht heeft als wij gaan echt even een schepje bovenop doen. We gaan mensen dat extraatje geven waardoor ze makkelijker rond kunnen komen. Dat is gesmoord in de inflatie. En dat is nu gewoon een inflatiecorrectie geworden om mensen op hetzelfde niveau te houden.
Met andere woorden, dan is er niet echt sprake van mensen uit de armoede halen. Dan is het gewoon de status quo bevestigen.
Ja, maar dat heeft het kabinet wel veel geld gekost. En dat is dus inderdaad dan een beetje het wrangen. Dat dit was wel een van de grotere manieren om armoede te verminderen. Als je Carola Schouten er nu over hoort, dan is ze er ook wel eerlijk in dat het wel heel pittig wordt om die ambitie nog te halen. Die halvering van armoede onder kinderen.
Mevrouw Kuiken weet ook dat wij juist een hoge ambitie hebben gehad op in het coalitieakkoord ook om de kinderarmoede te halveren. En ik ga er ook eerlijk over zijn, dat wordt moeilijk. Maar dat wil niet zeggen dat we niks doen.
Dat is eigenlijk nogal wat ze daar dan mee zegt. Want dan zegt ze eigenlijk, wat we in het coalitieakkoord hebben geschreven, halen we gewoon niet. Ik moet even aan het stikstofdossier denken. Daar was dat nogal een ding, zeg maar. Dat 2030 opeens niet meer haalbaar bleek voor sommige partijen. Maar dit is natuurlijk ook een behoorlijke ambitie die het kabinet niet gaat redden.
Ja, nou en dan moet ik wel hierover zeggen dat ze eigenlijk al vanaf het begin gezegd heeft dat het een hele stevige ambitie is. Maar dat ze liever een hele stevige ambitie neerzet dan dat ze dat niet doet.
Ja, of je moet zeggen noblesse oblige. Hè? Je moet er dan maar gewoon alles tegenaan gooien wat je hebt.
Wat hier wel meespeelt is dat Carola Schouten natuurlijk niet een eigen ministerie heeft. Ze is een minister voor armoedebeleid. Dus een belangrijk onderdeel van haar functie is dat zij heel veel moet lobbyen bij de minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën, andere collega's in het kabinet, om armoedebeleid in hun begroting ook niet te vergeten.
Ja, want dan moeten we even uitleggen. Je hebt dus ministers van, bijvoorbeeld ministers van Buitenlandse Zaken, maar je hebt ook ministers voor armoedebeleid. En dat betekent dat je in de pikorde dus eigenlijk een beetje achter de anderen aan zit.
Ja, dus zij moet wel dan heel veel afstemmen met de ministers van, bijvoorbeeld van Financiën en van Sociale Zaken.
Zij heeft niet een eigen pot geld die ze kan uitdelen.
Nou, op de begroting natuurlijk is er wel geld gereserveerd voor dingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Maar ja, zij moet er wel hard voor lobbyen. En zo'n ambitie in het coalitieakkoord geeft haar dus wel dat breekijzer om dingen voor elkaar te krijgen.
Maar ze kan misschien moeilijk nog meer geld vragen dus eigenlijk. Als dat nodig is, bijvoorbeeld door die enorme energiearmoede.
Ja, nou en zeker als het over bijvoorbeeld de verhoging van het minimumloon gaat, dan gaat het al heel snel over miljarden. Nou is het zo dat de bijstand dan ook meegekoppeld is aan dat minimumloon. En de oppositie heeft voor elkaar gekregen dat ook de AOW meestijgt. Nou, dan heb je nog een paar miljard erbij. Dus voordat het kabinet dat een tweede keer doet, gaan ze wel even diep nadenken van waar gaan we die miljarden vandaan halen.
Nou noemde je allerlei specifieke maatregelen voor specifieke groepen, hè, die bedoeld zijn om de armoede voor een bepaalde groep te verlichten. Dat klinkt ook logisch vanuit beleidsmakersperspectief. Maar hoe zit dat voor burgers? Hebben al die regelingen die er inmiddels zijn, al die verschillende toeslagen, regelingen, het leven voor burgers ook wel echt makkelijker gemaakt?
Nee, dat is wel een groot probleem. Dat als burger zie je soms door de boom het bos niet meer met al die regelingen die er zijn. En ik vind het ook best ingewikkeld hoor, nog steeds, om al die regelingen altijd helemaal te snappen. En van burgers verwacht de overheid wel dat ze dat allemaal snappen en precies aanvragen waar ze recht op hebben. En het erge is dat al die toeslagen en regelingen dus ook op zichzelf problemen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld als je veel wisselende inkomsten hebt, omdat je onzeker flexwerk hebt. Als je een toeslag aanvraagt, moet je gewoon zeggen, hoeveel geld ga je dit jaar verdienen? Ja, weet ik veel. Je vult wat in, je vraagt wat aan. En als dan begin volgend jaar blijkt dat jouw inkomen hoger was, dan kun je in één keer een terugvordering van een paar duizend euro verwachten. Nou, dan is maar de vraag of je dat op dat moment kunt betalen. Dus op die manier raken ook mensen in de schulden door het overheidssysteem. En het levert ook gewoon heel veel stress op. En de armoedeonderzoeker Anna Kusters, die ik laatst sprak, die noemde dat dus ook systeemstress.
Ja, vond ik een mooi woord, mooi begrip.
En zij las me ook een mail voor die zij de nacht daarvoor om 3:00 's nachts had gekregen. En in die mail vertelde iemand die zij niet kent eigenlijk van hoe ingewikkeld het allemaal geworden is in Nederland.
Hoi, vertel. Ik heb geen geld om rond te komen. Wat kun je niet betalen? Zorg, daar is zorgtoeslag voor. Huur, daar is huurtoeslag voor. Energie, daar is energietoeslag voor. Mijn kinderen, daar is kinderbijslag voor. Ze hebben van alles nodig. Daar is het kindgebonden budget voor. De opvang, daar is kinderopvangtoeslag voor. Ze hebben een laptop nodig voor school. Daar hebben we een regeling voor. Ze willen graag sporten en ik ook. Daar hebben we het sportfonds voor. Maar dan kom ik nog steeds niet rond. Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen. Maar ik ben alleenstaande ouder. Daar hebben we de ALO-kop voor. Weet je hoe duur de tram is? Daar hebben we de speciale pas voor. En mijn eten? De voedselbank. En het ontbijt voor mijn kinderen kun je sinds gisteren een supermarktbon voor aanvragen. Maandverband? Daar hebben we gratis uitgiftepunten voor. Ik vind het moeilijk te overzien. Daar hebben we een coach voor. Ik bedoel, al dat geld, al die formulieren, daar hebben we een budgetmaatje voor. Kan ik niet gewoon iets meer per maand krijgen? Dan kan ik het gewoon zelf regelen. Zou me sowieso heel veel tijd schelen. Nee, want daarom hebben we al deze regelingen.
Ja, en die tekst die komt van een LinkedIn-post van Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. En nou ja, die heeft iemand dus blijkbaar om 3:00 's nachts in een mailtje gekopieerd en naar Anna Kusters toegestuurd.
Maar dat betekent dat diegene die dat om 3:00 's nachts deed, worstelt met dit probleem vermoedelijk. En ik denk dat heel veel burgers dit wel herkennen. Dat er een heleboel regelingen en toeslagen zijn verzonnen die op zichzelf allemaal wel begrijpelijk zijn, maar die in zijn geheel natuurlijk wel tot een hoop stress leiden, zoals Anna Kuster zei in het interview.
Het is zelfs zo ingewikkeld gemaakt dat de overheid zelf het ook niet altijd meer snapt. En dat de manier waarop al die verschillende regelingen effect op elkaar hebben en op elkaar inwerken, soms ook zo complex zijn dat ze ongewenste gevolgen hebben.
Betekent dat armoedebeleid ook weer voor nieuwe armoede kan zorgen?
Ja, eigenlijk wel. Dus alleen al dat voorbeeld van dat je opeens een paar duizend euro aan toeslagen moet terugbetalen. Dat kan ertoe leiden dat jij dat geld op dat moment niet hebt, dat jij schulden moet aangaan en dat je dan op die manier steeds dieper in de problemen komt. En een voorbeeld waar ik laatst over heb geschreven is een voorbeeld waardoor duizenden gezinnen in Nederland door zo'n fout waar verschillende regelingen verkeerd op elkaar inwerken, dus eigenlijk door een fout van de overheid in armoede belanden. Duizenden gezinnen in Nederland zitten in die situatie. En wat daar eigenlijk gebeurt is dat het gaat om de regels rondom uitkeringen, toeslagen en belastingen. Ja, die zitten elkaar dus in de weg. En het gaat om een heel specifieke groep, namelijk samenwonenden van wie de ene partner geen inkomen heeft en de andere partner een heel klein inkomen. Dus een kleine UWV-uitkering vaak of een heel laag salaris. En dat is zo laag dat zij als stel samen worden aangevuld tot de bijstandsuitkering. Dat is een aanvullende bijstandsuitkering. En op het moment dat je zo'n op dat bijstandsniveau zit, dan hoor jij ook best wel maximale toeslagen te krijgen. Maximale zorgtoeslag, hele hoge huurtoeslag. Maar deze mensen krijgen dat niet. En dat komt doordat achter de schermen zij een heel hoog bruto inkomen krijgen. En dat hele hoge bruto inkomen komt dan weer door belastingregels voor alleenverdieners. Met dus partners met één inkomen. Die de laatste jaren ongunstiger zijn gemaakt door de overheid. Maar de overheid had dus niet in de gaten dat dat ongunstiger maken van die belastingregels, wat heel bewust gedaan is, dat dat voor deze hele specifieke groep tot problemen zou leiden. Dus zo kan de overheid aan een bepaalde knop draaien van de belastingregels en denken, nou, dit is wat we willen. Maar dan is er een hele specifieke groep die daardoor in de problemen komt.
Dit is de theorie, maar je hebt ook gezien wat het in de praktijk betekent.
Ja, klopt. Ik was in Arnhem op bezoek bij Antoinetta. Zij woont samen met haar man en die heeft een posttraumatische stressstoornis, borderline en een dwangneurose. Daarom is die arbeidsongeschikt en kan die dus niet werken. Hij krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een hele kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een van haar kinderen heeft autisme en wordt daarnaast langzaam doof. Dus Antoinetta is ook gebarentaal aan het leren bijvoorbeeld. En ze zorgt als mantelzorger nog voor haar vader die hard achteruit gaat. Dus hij heeft echt heel veel zorg die ze moet geven aan mensen om haar heen. En daarom zegt de gemeente ook, ja, jij hoeft ook niet te werken. Dus daarom krijgen zij samen een bijstandsuitkering. Nou, en zij vertelde dat zeker toen hun kinderen nog allemaal thuis woonden, dat ze gewoon niet rond kon komen van dat bedrag. en die onvolledige toeslagen. Want dat was het probleem. Zij had recht op heel veel toeslagen. Maar doordat haar bruto inkomen onbedoeld heel hoog werd, kreeg zij minder dan waar ze recht op had. Maar dat wist zij niet. Zij wist gewoon dat zij weinig geld had. Maar zij wist niet dat dat niet de bedoeling was. Nou, en dat leidde er dus toe dat zij in groene containers ging kijken of daar nog wat eten te vinden is. En dat ze ook in de supermarkt ging stelen. En wat zij beschreef was echt heel indringend. Dat ze ook zei van, nou ja, als er dan in zo'n groene container appels te vinden waren. En die waren grotendeels rot. Nou, dan sneed ik de goede plekjes eruit en dan was dat nog prima appelmoes. Ja, dat is wel heel heftig om dan te realiseren dat hier een overheidsfout aan ten grondslag ligt. En het ergste vond ik nog dat dit een fout is die al in 2017 onder de aandacht is gebracht bij het toenmalige kabinet Rutte II door de Nationale Ombudsman. Dat ambtenaren er jarenlang op gestudeerd hebben en steeds zeiden, ja, het is ingewikkeld, eigenlijk kunnen we er niet zoveel mee. En dat het daardoor op de plank is blijven liggen. Dat heb ik beschreven in de krant. Toen is daar politiek veel ophef over gekomen. Pieter Omtzigt is daar opgedoken en heeft daar een enorme lijst met heel veel hele specifieke Kamervragen over gesteld. Waarin hij ook een beetje aanstuurde op de vraag van, hey, maar zijn dit alle mensen, die 5700 mensen,
ja, precies.
Waar het ministerie het over heeft? Of zijn er misschien meer mensen die hiermee te maken hebben? En uiteindelijk heeft Kolen Schouten geantwoord van, ja, verrek eigenlijk. Je hebt gelijk, het zijn meer mensen. Het zijn niet 5700, het zijn 10.000 mensen ongeveer. Omdat er nog een tweede groep is met een iets andere situatie die tegen ditzelfde probleem aanloopt. En wat dat voor mij laat zien is dat dus de regels zo complex zijn dat ook voor ambtenaren voor wie dit hun vak is, dat die ook nog wel eens dingen over het hoofd zien in die complexiteit.
Carole Schouten had het daar ook over in een commissiedebat afgelopen donderdag, waarin het ging over deze, ja, eigenlijk vergeten groep die mede dankzij jou in ieder geval politiek onder de aandacht is gekomen. Daar zei ze het volgende.
En dat was de vraag van de heer De Jong, van hoe kan het dat we nu pas weten dat die groep huishoudens groter is dan die zaken? Het is waar, dat komt echt omdat wij ook met die vragen van Omtzigt en anderen ook meer nog zijn gaan inzoomen op die groepen die erachter zaten. Dus dat was echt vanuit ook de vragen die door uw Kamer zijn gesteld. En die hadden wij niet eerder in beeld. Dat geeft ook al iets aan over de complexiteit van de systematiek. Die waren overigens ook niet eerder genoemd nog door bijvoorbeeld sociaal raadslieden of de Nationale Ombudsman. Niet als een excuus naar hen, maar ook omdat dat gewoon ook voor ons een groep was die nu echt boven kwam drijven, maar die we ook al gelijk hier in de Kamer wilden delen.
Nu kun je minister voor armoedebeleid aanstellen en hoge ambities formuleren, maar dit is dus gewoon overheidsbeleid waar het dus wringt. Hè? Dat is eigenlijk de les van deze kwestie, dat het overheid soms zelf kan zijn die burgers tegenwerkt.
Ja. En ook heel erg systeemdenken bij de overheid. Want als je dan kijkt naar ambtelijke documenten uit de eerdere jaren, dan zag je dat ambtenaren allerlei mogelijke oplossingen op een rijtje gingen zetten voor dit probleem. En dat ze over elke van die mogelijke oplossingen zeiden, nee, dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Conclusie, het is ingewikkeld, we kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Maar als je daarop inzoomde van wat zijn die oplossingen nou, dan was één daarvan, we gaan deze mensen bijzondere bijstand geven om een onbelaste uitkering die het verschil goed maakt tussen waar ze recht op hebben en wat ze werkelijk krijgen. Dus dan plus je gewoon bij tot wat ze eigenlijk hadden moeten krijgen. De reden dat dat niet kan, volgens die ambtelijke documenten, is in de wet staat dat bijzondere bijstand voor incidentele kosten moet zijn. Dat is eigenlijk best bizar als dat een argument is, want de wet kun je veranderen.
Ja.
Sterker nog, de energietoeslag die op dit moment verstrekt wordt door gemeenten, is ook een vorm van bijzondere bijstand. En daarvoor is de wet ook aangepast. Want dat bijzondere bijstand ook in de vorm van een energietoeslag gegeven mag worden.
Ja, natuurlijk. Maar hoe staat het dan verder voor met dit dossier? Kan Schouten als verantwoordelijk minister hier dan wel iets aan doen? Of is dit maar gewoon een gegeven?
Ja, en zij wekt ook wel zeker wel heel erg de indruk dat zij hier heel graag iets aan wil doen. Maar dat het wel een taai en complex probleem is. Zeker die tweede groep die in beeld gekomen is. Omdat vaak niet bekend is wie dat nou precies zijn. Dus het kan een hele tour worden om die allemaal op te sporen. En ze heeft nu gezegd dat ze voor de zomer met een oplossing wil komen. Maar dat in de tussentijd gemeenten al via die bijzondere bijstand dus, die eerder afgewezen is, alvast zelf aan de slag mogen gaan om deze mensen te compenseren.
Dat is dus een snelle reparatie eigenlijk.
Ja.
Maar wil je dit probleem echt met wortel en tak uitroeien, dan zul je dus echt de wet moeten aanpassen.
Ja, het is in elk geval duidelijk dat om dat echt netjes te doen, dat die wet wel aangepast moet worden. Maar nu zegt zij dus wel van, nou weet je wat, wacht daar maar niet op, gemeenten.
De parallel met de toeslagenaffaire dringt zich een beetje op, vind ik. Vind jij dat ook? In die zin dat een kwetsbare groep mensen met vast ooit beste bedoelingen van beleidsmakers en politici, maar wel in een onmogelijke positie wordt gemanoeuvreerd.
Ja, nee, die parallel kun je zeker trekken. Nou, en ik moet nu denken aan wat mijn collega Dirk Stokmans laat zei hier in Haagse Zaken. Dat dit misschien nog wel erger is, omdat bij de toeslagenaffaire lag daar aan ten grondslag dat mensen verdacht waren van fraude. Wat in veel gevallen totaal ten onrechte was en soms zelfs discriminatie aan ten grondslag lag. En bij deze mensen ligt er geen enkele verdenking aan ten grondslag. Het is gewoon echt een foutje geweest. En daarna is dat foutje aangekaart bij de overheid. En de overheid heeft daar jarenlang niks mee gedaan. En dat heeft tot armoede geleid.
Zo'n groot probleem. Het leidde tot kamervragen van Pieter Omtzigt. Maar merk je dan ook onder kamerleden en onder bijvoorbeeld de minister-ambtenaren dat dit er ook echt inhakt? Want dit gaat wel over levens die echt, ik zal niet zeggen verwoest, maar mensen die in grote problemen zijn geraakt.
Ja, en er was laatst een commissiedebat over en dan straalt Carola Schuit ook echt in alles uit dat zij dit ook heel erg vindt. En tegelijkertijd, dat commissiedebat werd helemaal gedomineerd door dit probleem. Dat was denk ik niet gebeurd als dit probleem niet een gezicht had gekregen via de media. En ik moet zeggen, GroenLinks-Kamerlid Senna Matoeg had al wel voor mijn artikel hier kamervragen over gesteld. Die had contact met de sociaal raadslieden die dit probleem al eerder in een brief hadden aangekaart. Dus het is niet zo dat er totaal geen aandacht voor was. Maar het is wel zo, als er dan een keer journalistieke aandacht voor komt en het krijgt een menselijk gezicht, dan wordt het politiek gezien opeens heel groot.
Dit zijn typisch voorbeelden, denk ik, die laten zien, net als de toeslagenaffaire, dat het voor burgers individueel soms heel moeilijk is om je weg te vinden in dat web van overheidsregelingen, toeslagen, subsidies, potjes waar je recht op hebt. Het mensbeeld dat hier in Den Haag natuurlijk lang heeft geheerst, is dat van een burger die zichzelf wel redt, hè, uiteindelijk. Zie jij ook dat beeld kantelen?
Ja, hoewel dat bij de ene overheidsinstantie sneller gaat dan bij de andere. Je ziet dat bijvoorbeeld het Centraal Justitieel Incassobureau met de verkeersboetes nu een heel andere brief versturen dan ze dat een jaar of 10 geleden deden. Met veel duidelijker, wat moet jij doen? Hoe loopt dit bedrag op als je nu niet betaalt? Zouden meer rekening met het doenvermogen van burgers, zoals het dan genoemd wordt.
Een burger snapt niet altijd wat er in een brief staat en wat er van de burger verwacht wordt.
En die is niet een rationeel, economisch handelend mens. En dat is ook heel logisch dat dat niet altijd zo is. Tegelijkertijd is het nog steeds heel moeilijk voor een burger om je weg te vinden in al die inkomensregelingen. En heb je toch vaak echt wel iemand nodig die daar professioneel in is om je weg daarin te vinden. En eigenlijk is dat gek. Ik vond dat Tim Jongers, die zelf in armoede is opgegroeid, nu op dit moment is hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiarde Beckman Stichting. Ik vond dat hij dat laatst wel duidelijk formuleerde in de podcast van onze collega's, Het Uur.
Ik bedoel, als ik in de knel kom, dan vraag ik even WW aan, ga ik naar het UWV, moet ik sollicitatieplicht klaar? Heb ik even huurtoeslag nodig, dat is digitaal aan te vragen, daar kom ik wel uit. Er is natuurlijk een significante groep die daar helemaal niet uitkomt. En bij die groep moet je gewoon anders gaan redeneren. Zeker omdat de verschillen alleen maar hardnekkiger worden. En zoals het Sociaal Cultureel Planbureau mooi aangaf, ze zijn niet alleen economisch van aard. En ik denk dat we dat, als je nou die samenleving echt aanschouwt, en beleid aanschouwt, dan denk ik, kijk, we hebben een outsourcingsklasse en we hebben een klasse die dat helemaal niet kan. Wat bedoel ik daarmee? Jij kan, denk ik, en dat hoop ik voor jou, maar als jij een juridische kwestie hebt, kan jij advocaat inschakelen. Als jij ermee je belastingen niet uitkomt, kan jij belastingsadviseur inhuren. Als jij aankoopmakelaar, hypotheekmakelaar, noem maar op. Eventueel een schoonmaakster als je wil. En als je niet wil koken, kan je thuisbezorgd.nl doen. Je kan alles outsourcen. Omdat je het vermogen hebt om dat te outsourcen. Dat maakt wel dat je eigenlijk in principe, hè, als je een prats raakt, ben je niet echt een zelfredzame burger. Je hebt het vermogen om je niet zelfredzaamheid uit te sourcen. De mensen die dat niet kunnen, die niet tot die outsourcingsklasse behoren, ja, die gaan naar de overheid. En het eerste wat die overheid vraagt is, hoe zelfredzaam bent u nog? Dus dan heb je niet zelfredzame burgers met vermogen, die aan niet zelfredzame burgers zonder vermogen vragen hoe zelfredzaam ze nog zijn.
De outsourcingklasse, daar moest ik even over nadenken. Maar dat vind ik wel een heel mooie treffende typering van het probleem eigenlijk.
Ja, je kunt je afvragen, wie is er dan allemaal zelfredzaam? Nou ja, wij zijn ook niet zo zelfredzaam, maar voor ons is het dan niet erg dat we dat niet zijn. En deze mensen, ja, zijn eigenlijk hetzelfde als wij, maar zij kunnen dat niet veroorloven.
Ja, en ik ben ook wel eens verdwaald in de systemen van de SVB toen ik nog in het buitenland woonde. En heb ook wel eens wanhopig naar mijn belastingadviseur gebeld hoe dit nou weer moest. Ja. Het zelfredzaam zijn bestaat eigenlijk niet. Het is puur dat je het kan afkopen, ja. Je eigen onvermogen.
Ja, absoluut. En nou ja, ik heb zelf ook wel eens als journalist dat ik dan met deze portefeuille een sommetje wil maken van hoe zit dat nou precies als je bijstand hebt en je wil huurtoeslag aanvragen. Hoeveel huurtoeslag krijg je dan? Ik heb het net nog gedaan toevallig. En ik kwam er even niet uit, want ik moest invullen bij die berekening, voorbeeldberekening van de Belastingdienst, wat dan je fiscaal inkomen is. Ik kwam er niet uit wat ik dan moest invullen, want de bijstand gaat netto in plaats van bruto. Ik dacht nou, laat maar. Maar ja, ik hoef geen toeslag aan te vragen, dus voor mij is dat niet erg.
Maar als je dit even in ogenschouw neemt, dat het ongelooflijk ingewikkeld is voor een individuele burger om je hierin te redden. Dat betekent ook dat beleid maken heel lastig is. Carola Schout komt niet zomaar even een zak geld brengen aan mensen die in armoede leven, maar ze kan alleen maar beleidsmatig aan knoppen draaien. Dus hoe kun je dan organiseren dat ook zeg maar de mensen die niet tot de outsourcingklasse behoren zich toch gaan redden? Is dit een oplosbaar probleem?
Nou, diezelfde Tim Jongers die heeft laatst een voorstel geschreven samen met Albert-Jan Kruijter, die ik al even noemde, van het Instituut voor Publieke Waarden, waar die tekst in die mail van was. Zij stellen voor dat er eigenlijk een bijzondere overheid zou moeten komen. Het is een aparte overheidsinstantie die er speciaal is voor de 20% van Nederlanders die zich niet kunnen redden in de bestaande systemen. Ze zeggen, laten we accepteren dat het systeem misschien een beetje complex is, maar voor 80% van de Nederlanders geeft dat niet, die redden zich wel. Maar die 20% die zich er niet goed in redt, daarvan gaan we zeggen, die krijgen gewoon één gezicht bij de overheid, die namens hen zorgt dat het achter de schermen goed geregeld wordt. Dat klinkt misschien duur, maar dat is misschien wel veel minder duur dan als je allemaal professionals hebt die de hele tijd ruzie zitten te maken over hoe dit nou precies georganiseerd moet worden voor die persoon. En natuurlijk als iemand in de knel komt of zelfs in de schulden komt doordat hij in de complexiteit verzuipt. Dat is een manier om erover na te denken. Hoe de overheid er zelf naar kijkt is vooral dat ze stapje voor stapje die complexiteit willen verminderen. Bijvoorbeeld dat ze in het coalitieakkoord hebben gezegd, we willen op termijn het toeslagensysteem afschaffen. Maar ja, complexiteit verminderen is ook heel complex. En daar lopen ze nu wel tegenaan. Het afschaffen of versimpelen van toeslagen, dat helemaal niet zo makkelijk is.
Nee, want er komen weer nieuwe regelingen voor in de plaats en uitzonderingen enzovoorts.
Ja, nou bijvoorbeeld Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting, die had de taak om de huurtoeslag sterk te versimpelen. Dan zou de huurtoeslag niet meer afhankelijk zijn van jouw werkelijke huur, maar er zou er een normhuur komen die voor iedereen hetzelfde is. Nou, dat zou ervoor moeten zorgen dat het aantal verrekeningen achteraf drastisch zou verminderen. Maar toen bleek uit berekeningen dat heel veel mensen daarop achteruit zouden gaan door die normhuur, omdat ja, hun huur is hoger dan die normhuur. Raad van State was daar heel kritisch over. En dat heeft Hugo de Jonge uiteindelijk zwaar afgezwakt. Die normhuur is van tafel. En die huurtoeslag wordt nu alleen maar op een aantal andere punten ietsje versimpeld. De andere toeslag waar het kabinet direct mee aan de slag gaat is de kinderopvangtoeslag. Die wil het kabinet overbodig maken door de kinderopvang zo ongeveer gratis te maken. Maar dat gaat ook helemaal niet makkelijk nog. En daar klinken ook al allerlei waarschuwingen van. De sector kan het misschien wel helemaal niet aan. Het gaat misschien wel ten koste van de mensen die deze kinderopvang het hardste nodig hebben. Ja, ook daarvan is zeer de vraag of het wel gaat werken. Complexiteit verminderen is gewoon ontzettend ingewikkeld.
Als ik jou zo goed beluister, denk ik, concludeer ik dat jij in ieder geval sceptisch bent over de ambitie zoals die in het coalitieakkoord staat. Dat het verminderen van de armoede met de helft, als je kijkt naar minderjarigen, gewoon heel moeilijk haalbaar is.
Ja, en als je dat al zou willen doen, dan zouden dus ja, hele dure maatregelen voor nodig zijn om bijvoorbeeld die uitkeringen allemaal sterk te verhogen. Maar ja, dat vergt ook heel veel ideologische keuzes. Willen we dan dat de uitkering hoger wordt ten opzichte van werken bijvoorbeeld? Hoe gaan we dat financieren? Doen we dat met een belasting op vermogen of niet? Nou ja, dat zijn allemaal hartstikke politieke, controversiële keuzes.
Jij verdiept je in beleid, je spreekt mensen, je gaat op reportage. Welke lessen heb je tot nu toe getrokken sinds je dit dossier sinds september volgt?
Nou, de indringende persoonlijke verhalen staan me bij. Hè? Dus wat het betekent om in armoede te leven en wat het betekent als de regels zo complex zijn dat je er niet uitkomt. En dat daar tegenover de beleidswerkelijkheid staat, waar ik me dan ook in verdiep, En dat soms de overheid nu wel dingen wil veranderen, maar dat zij ook vastzitten. Dat zij vastzitten in, ja, de complexiteit maak je niet in één keer simpeler. En natuurlijk heb je dan nog de ICT-problemen waar we het helemaal niet over gehad hebben, maar die het ook ingewikkeld maken om een nieuw systeem op te tuigen. Dus hoe de intensiteit en de heftigheid van die problemen soms botst met, nou ja, dat er wel wil is om het te veranderen, maar dat dat tegen allemaal hobbels oploopt, dat heb ik wel heel indringend gezien al de afgelopen maanden.
Dankjewel, Christian Pelgrim. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering werden gedaan door Vita van Lennep en Iris Verhulsdonk. Montage door Pieter Bakker. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Hallo Haagse Zakenluisteraar. Ik ben Floor Boon van podcast NRC Vandaag. En voor een aflevering van die podcast willen we graag van jou horen. De energieprijzen dalen, maar dat ziet lang niet iedereen terug op de energierekening. Heb jij vragen over de energieprijzen? Stuur ons via WhatsApp een spraakbericht met je vraag. Het nummer vind je in de show notes.